wie van jullie heeft er wel eens helden gehad in zijn eigen leven? Helden. Wie heeft er wel eens een held gehad? Dat is apart, hè? Ja, hier en daar. Kijk, hier en daar komt er wel eens een hand. Ja. Wie heeft er als tiener wel eens een poster op de muur gehad? Of, ja, dat is wel een redelijke held. Ja, kijk, dan wordt het wel een stuk dichterbij, hè? Ja, vooral de dames denken dat... Wow, ja, weet je wel. Ja. Ja, ik zie allerlei herinneringen boven komen nu. Hè? Ja, zo gaat dat. Het is ook interessant als je, als mensen die je kent, of mensen die je heel goed gekend hebt als kind, bijvoorbeeld het heel goed doen in het leven, of ineens op gaan vallen. Ik weet nog dat aan zo'n voice-programma deed op een gegeven moment iemand mee, en die zijn een van de vorige edities ook tweede geworden. En dat was een jongen die zat bij mij vroeger in de gemeente, deed ook aanbidding en zong mee in het team, klein jochie. En dan als dan zo'n persoon, ja, ze wordt zo bekend, dan is het ook leuk om te zeggen, ja, daar heb ik nog mee in de kerk gezeten. Dat is dan leuk, die ken ik nog goed. En vandaag wil ik eigenlijk met jullie over dat thema hebben. Helden van het Koninkrijk. En het leuke vind ik als ik nadenk, en ik heb daar natuurlijk over nagedacht, en even, wat wil ik met jullie delen vanmiddag. Als ik denk aan helden van het Koninkrijk, dan denk ik aan ons. Yes, kijk, dat zijn de echte. Heel goed. Want dat is namelijk het leuke. Kijk, en daarom haalde ik even dat voorbeeld aan van die jongen die ik goed gekend heb. Want als je dus met iemand op school hebt gezeten, of ik was bijvoorbeeld vorig jaar op diploma-uitreiking van mijn dochter, en iemand die bij haar in de klas zat toen, die was inmiddels fotomodel. Had op alle grote bladen gestaan die je maar kunt bedenken. En dan sta je naast en je zegt, nou, dit is toch wel wat, hè? Het leuke van helden, en daarom vertel ik dit, is dat het zijn eigenlijk allemaal gewone mensen. Het zijn net mensen, zeggen we dan. He? Gewone mensen die ooit gewoon kind waren, knikkerend op straat, voetballend op straat, en dan nou, vervolgens doen ze iets in het leven of bereiken ze iets. En wij zijn dan geneigd om te denken, wow, wat fantastisch, wat een held. En ik ben er zo van overtuigd dat als wij meer naar onszelf gaan kijken zoals God ons ziet. En of je dat dan gelijk held noemt, nou, dat is dan weer niet zo Nederlands. Hè, maar toch zou ik het wel zo willen aanstippen. Want weet je, ik geloof dat we leven in een tijd waarin God verlangt dat er opnieuw mensen gaan opstaan. Die een verlangen op hun hart hebben, die een passie op hun hart hebben, waar iets brandt op het hart. Zoals we dat zo mooi in het Engels zeggen, hè, in het Engels zeggen ze een burden on their heart. Hè, iets wat op je hart ligt, waarvan je zegt als God dat gegeven heeft, dan kan ik niet meer zwijgen. Ik weet niet, hoe lang zit je al in dit gebouw? Bijna een jaar. Valt het je nog op wat daar op de wand hangt? Want als je dan voor het eerst hier bent, dan valt dat heel erg op. Het is zo'n indrukwekkend verhaal. En zo'n verhaal van deze tijd. Weet je, voor het eerst in de geschiedenis van Nederland zijn wij als gelovigen in de minderheid. Heb je dat meegekregen? Hebben die cijfers gezien? Nog maar 48% van de Nederlandse bevolking zegt überhaupt iets met geloof te hebben. 52% zegt volledig atheïst te zijn of agnost. Dat is het land waarin we leven. En waar blijft de kerk van Jezus? Waar zijn de mensen die opstaan en die zeggen we gaan niet meer kerk zijn, maar we gaan kerk leven? Ik geloof dat het verlangen van God is, nog steeds, want daarom zijn we er nog steeds als kerk. En dat is, als je het hebt over een passie die op mijn hart ligt, is dat we een wereld daarbuiten hebben die bereikt moet worden met de liefde van Jezus. Dat is de missie die we als kerk hebben. Dat is de roeping die op ons leven ligt van ieder van ons. En de reden dat Jezus niet terugkomt, is omdat hij verlangt dat al die andere mensen die daarbuiten zijn, die Jezus niet kennen, als hij terugkomt met hem meegaan. Dat is soms zeg ik, dat is de enige reden waarom hij niet komt. Omdat het nog steeds genadetijd is. En God is op zoek naar mensen die in hun hele leven, met alles wat ze zijn, met alles wat ze doen, op iedere plek waar ze komen, niet meer de vraag hoeven te stellen, of het hoeft ook niet meer gevraagd te zijn, wat ben jij of waar kom je vandaan? Maar mensen die het Koninkrijk van God leven daar waar ze zijn. En ik geloof zelfs met heel mijn hart dat het onmogelijk is om dat niet te doen. De maatschappij probeert ons te overtuigen dat het lukt en dat het mogelijk is om in wat we dan noemen dualisme te leven. Alsof je God buiten je leven. De maatschappij zegt geloof is iets voor achter de voordeur. Maar dat kan helemaal niet. Want ik ben wat ik geloof. Als ik leef in relatie met God, is God altijd zichtbaar door mij. Of ik daar nou over spreek of niet. En ik geloof dat God dit soort mensen, dat God ons daartoe wil roepen. En daarom wil ik beginnen met een tekst die ons heel erg bekend is. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1 tot en met 3. En ik vind het leuk dat de schrijver van de brief aan de Hebreeën, als die een tekst heeft, een heel hoofdstuk. En wij hebben natuurlijk in hoofdstukken verdeeld. Maar als we een heel hoofdstuk lezen wat gaat over helden van het koninkrijk, helden in de Bijbel, dat dan uitgerekend de Bijbel begint met een tekst die we allemaal uit ons hoofd kennen, maar dus ook vaak uit zijn verband, uit zijn context hebben gehaald, een tekst die spreekt over geloof. Want als God zijn beeld op ons gaat leggen, als het doel van God in ons leven zichtbaar gaat worden, dan begint het met geloof. En misschien is de allerbelangrijkste vraag voor ons vanmiddag wel, waar geloof jij nog in? Wat geloof je eigenlijk? Want geloof, en zo staat het hier, en ik lees uit de NBV, geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Even daar stoppen, hè? Want we kennen, de meeste van ons kennen die tekst uit ons hoofd, wellicht in de NBG-vertaling, of misschien zelfs nog wel in de Statenvertaling. Maar dit geeft even een nieuwe dimensie in het verhaal, even een ander perspectief, maakt het net iets breder. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Als we iets hopen en we willen dat gefundeerd doen ergens op, dan begint het met geloof. En geloof is de waarheid van de dingen die we niet zien. Om hun geloof, en dan komt het, en dan vandaag gaan we verder in het verhaal van hoofdstuk 11. En dan gaat hij verder praten over die mensen die dus helden van het koninkrijk genoemd worden. Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen. Door geloof komen we tot inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. En dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Dit is een tekst die heel veel definieert van wat we geloven. We leven in een maatschappij waar alles maakbaar lijkt. We leven in een maatschappij waar alles verklaarbaar moet zijn. Terwijl als we naar de Bijbel kijken, zegt dus de Bijbel dat het andersom is. Het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Dus we hebben te maken met een geestelijke wereld, waar de wereld ons het liefst doet vergeten dat die werkelijkheid is. Maar zeker als je deel bent van het Koninkrijk van God, als je een keuze gemaakt hebt om bij Jezus te horen, en dan maak je deel uit van dat koninkrijk, dat onzichtbare koninkrijk wat dan door onzichtbaar wordt, maar wat ook in de hemelse gewesten een rol speelt. En wat we heel vaak vergeten is dat we deel zijn van een geestelijke strijd die zich afspeelt op een plek die wij niet zien. Maar deel zijn van het koninkrijk van God, het koninkrijk van God zichtbaar maken. Als we Jezus willen volgen, dan kan het niet anders dan dat het koninkrijk van God zichtbaar wordt door ons. En dat we gaan merken dat we deel zijn van ook die geestelijke strijd, die hoort erbij. Je kunt niet achter Jezus aanlopen en geen deel zijn van die geestelijke wereld. Maar wat geloven we eigenlijk? En hebben we wel gekozen om Jezus te volgen? Hebben we daar bewust voor gekozen? En die schrijver van de Hebreeënbrief die gaat dan door, die gaat dan verder met het beschrijven van wat ik al noemde, geloofshelden. En hij noemt een heel groot aantal namen. Ik heb ze er nog even bij gezocht. Het is wel interessant en ik ga al die teksten niet lezen, want het zijn veel te veel teksten voor één prediking. Maar hij noemt mensen zoals Abel, Henoch, Noach, Abraham, Sarah. Mooi hè, dat er ook vrouwen tussen staan, vergeten we wel eens. God doet zijn werk door vrouwen. Amen? Ja, geen discussie meer, hè? 2/3 van de mensen die op zendingsveld zijn, zijn vrouwen. God werkt door vrouwen heen. God werkt ook gelukkig door mannen heen. Al lukt dat wel vaak niet alleen. Ik was gisteren op een conferentie voor leiderschapsontwikkeling. Daar sprak een vrouw en die haalde even aan. Dat moesten we natuurlijk even weten als mannen. Dat als je kijkt naar de Bijbel en als God mensen roept, ook als het gaat om helden. Zij had het over Gideon. En Gideon die werd geroepen en die had het ene teken na het andere nodig. Vachtje naar buiten en het vachtje droog en het gras nat. En nou, dat ging goed, dus God had zich bewezen. Maar toen moest het andersom. En toen wist God, het is nog niet goed, dus hij leidde hem naar het kamp en daar hoorde hij wat mensen over hem zeiden en zij zijn toen, God moet gedacht hebben, had ik maar een vrouw gekozen. En dat was heel interessant, want wat gebeurt er namelijk in de Bijbel? Iedere keer als God een vrouw roept, wat zegt ze dan? Mijn geschieden naar uw wil. En iedere keer als die man roept, wij mannen hebben zo vaak bevestiging nodig. Dus vrouwen, doen ons een lol, bevestig ons af en toe, want we hebben het nodig. Sarah, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, Mozes' ouders. Heel opmerkelijk dat hij hier genoemd wordt de hoer Rahab. Zou in onze tijd niet passen, hè? We zouden niet durven uitspreken. En dan zegt hij, en dat vind ik zo mooi, hè? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en over de profeten en nog veel meer. Mensen zoals wij. En als je ze gaat nazoeken, en ik ga straks met jullie ook door een van die verhalen heen, een van die bekende verhalen, maar als je ze gaat nazoeken, nogmaals, het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Die God iets op hun hart legde, en die een keuze maakte om vanuit geloof te gaan leven, om ja te zeggen tegen het doel van God voor hun leven, te gaan zijn wat God bedoeld had om te zijn, en wij lezen 2,000-3,000 jaar daarna, lezen we over ze en wij noemen ze helden. En wij denken dan, oh, dat is ongrijpbaar. Terwijl God op zoek is naar gewone mensen zoals jij en ik. Die vandaag, 2017, gaan doen wat hij van ons vraagt. Gaan leven zoals hij van ons vraagt. En dan gaat het er ons helemaal niet om dat wij ook over 1000 jaar als helden gezien worden. Want het gaat helemaal niet om de titel. Maar het Koninkrijk van God heeft mensen nodig die durven op te staan voor iets wat God op hun hart geeft. En als je verder leest, en als je je Bijbel bij je hebt, kun je meelezen in hoofdstuk 11 vers 33 tot 38. Dan gaat hij verder over dat verhaal over de profeten en al die mensen die hij niet kan noemen. Maar dan legt hij het uit. Hij zegt, die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de muil toeklemden, aan het vuur de laaien de kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard. Die hun zwakheid krachten te overwonnen, in een oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug doordat ze uit de dood opstonden. Anderen werden gemarteld tot de dood en ze wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Dat is nog eens wat, hè? Als je bewust kiest om te gaan terwijl je weet dat het je leven kan kosten. En toch kies je ervoor omdat je weet dat datgene wat voor ons ligt beter is dan datgene wat er nu is. En ik merk aan mezelf en ik merk in de gesprekken om ons heen, om me heen, met elkaar dat we er zo mee worstelen. Want we zijn zo gehecht aan wat het hier is. We zijn zo gehecht aan het leven hier. En het lijkt wel of we het perspectief van de eeuwigheid verloren zijn. En ik geloof dat God ons terug wil brengen naar een plek waar we als leger van God beseffen dat wat we hier doen wel degelijk tijdelijk is. En dat datgene wat ons voor ogen staat, wat ons beloofd is, vele malen beter is dan we ons kunnen voorstellen maar kunnen bedenken. Dat is perspectief van het koninkrijk. Weer anderen kregen te maken met bespotting en gezeling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvacht of geitenvellen, berooid, vernederd, mishandeld. Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Wauw. Het zou maar van je gezegd worden. Oprecht, menens. Ik weet niet waar jij door herinnerd wil worden. Ik had net een schitterend gesprek toen ik hier binnenkwam. Over een oma die bad voor een kleinzoon. En die als nalatenschap, als erfenis achterlaat dat hij tot bekering gekomen is. Omdat die oma voor hem bad. Wauw. Wat een getuigenis. Ik weet niet hoe jij herinnerd wil worden. Maar als het gaat om het Koninkrijk van God. Zou het niet geweldig zijn als mensen over ons zouden zeggen, je was te goed voor deze wereld. Niet voor onszelf, niet omdat we zelf kunnen pronken, maar in relatie tot het Koninkrijk van God. Zou het niet geweldig zijn als gewoon in Boskoop in omstreken mensen opstaan, waarvan mensen straks zeggen, hij is te goed voor deze wereld. Ik snap niet wat hij hier doet, maar ik zie het Koninkrijk van God in hem, of in haar. Want ik geloof dat als we de wereld willen bereiken, dat we daarin moeten gaan geloven. Nogmaals even opgezomd, overwonnen koninkrijken lieten gerechtigheid gelden. En wat is het nodig om in deze tijd de gerechtigheid van het koninkrijk van God te laten gelden? Daarom moest ik zo aan denken aan die plaatjes. Want lieve mensen, wat is gerechtigheid een thema wat God op dit moment op de kaart zet? Ik heb in het najaar van vorig jaar een aantal keren gesproken over gerechtigheid. En het raakte mijn hart iedere keer weer. Als je tot besef komt dat er zoveel nood is in de wereld. Dat er honger is in de wereld. Dat er zoveel volwassenen, maar vooral ook kinderen, sterven van de honger. Het zijn er duizenden per dag. En als ik dan erbij stilstond en ik had de cijfers bijgezocht en ik vertelde aan mensen dat die honger van de wereld in één keer opgelost kan worden. Omdat wij in het Westen 1/3 van wat we kopen weggooien. En die 1/3 die wij weggooien, als we dat zouden inzetten ter bestrijding van de honger in de wereld, dan zou er geen honger zijn. De oplossing gaat bij ons in het Westen de prullenbak in. Maar wij zijn het Koninkrijk van God. En wat gaan wij eraan doen? Waar begint het bij ons? Wat wil God in ons hart leggen waarvan hij zegt, sta jij op voor dat verhaal, sta jij op voor dat verhaal. En we zullen niet allemaal hetzelfde verhaal hebben, maar God legt soms een verschillende nuance in een anders hart. En dan staan we op en dan worden we helder voor het Koninkrijk. Ze kregen wat hun beloofd was. Ze hebben hun zwakheid krachtig overwonnen. Ze werden gedood, uitziende naar opstanding. Ze waren te goed voor deze wereld. Wat me opvalt is dat het mensen waren met grote daden. Ook al waren het niet gelijk grote mensen. Gewoon mensen zoals jij en ik. Maar ze moesten wel grote stappen nemen. Ze moesten grote overwinningen behalen. Ze moesten ervoor gaan. Ze moesten de confrontatie aan met zichzelf en met de wereld. Ze moesten lef tonen. Ze moesten geloof doen groeien. Een van de mooie dingen, ze waren niet geconformeerd met hun tijd. Er was iets in hun wat in opstand kwam tot datgene wat was in hun tijd. Prachtig als vooral jonge mensen, mijn dochter is 19. Een paar weken geleden kwam ze, zat ze bij ons in de huiskamer en zegt ze, ik heb een besluit genomen, ik ga een wereldverbeteraar worden. Ik dacht, wat prachtig als je zo jong bent en daar nog voor gaat. En ik vind het prachtig om met haar aan tafel te zitten en daarover met haar te praten. Van wat bedoel je daar nog mee? En hoe ziet dat er dan uit? En wat mij betreft gaan we het stimuleren, gaan we het aanmoedigen. Want de wereld heeft jonge mensen nodig die op gaan staan en zeggen van, ik conformeer me niet, ik ben niet tevreden met deze wereld, het moet anders. En wat ik om me heen zie, is dat een hele jonge generatie opstaat die dat gaat doen. Ook in de kerk, en dat is lastig voor ons. Want ze zeggen ook dat ze niet meer tevreden zijn met de manier waarop we kerk zijn. En dat is best spannend. Maar hebben we het lef als kerk om daarnaar te luisteren? Omdat God jonge mensen doet opstaan die zeggen, ik kan me er niet meer aanpassen. Ik kan er niet meer mee leven. Het is een last op hun hart. En ook in de Bijbel zien we dus mensen die overtuigd raken van iets. Gewone, bijzondere mensen. Bijzonder vanwege hun geloof, vanwege hun overtuiging. Weet je, echte helden. Reuzendoders. Mensen die in staat waren om de reuzen in hun eigen leven en buiten zichzelf te doden. En dat is het verhaal waar ik jullie in meeneem. Bekend verhaal. En ik hou van de bekende verhalen. Als je mij kent, dan weet je al genoeg, want dan weet je dat ik van de bekende verhalen hou. En 1 Samuel 17 is zo'n bekend verhaal, wat ik zeker nog van de zondagsschool ken. Alleen als ik er doorheen lees, dan zie ik dingen die ook mij weer confronteren met mijn eigen leven. En ik schets het verhaal even kort en dan kom ik met jullie, en dat is het wat ik met name wil delen vanmiddag. Wat zijn nou kenmerken van helden van het koninkrijk? Wat zijn nou kenmerken van reuzendoders? En je ziet het in het leven van David terug. En die David die we allemaal kennen als koning David, de grote koning David, de held, waar mensen liederen over zongen, begon als gewoon kleine jongen. Zelfs een vergeten jongen, want toen de koning gekozen moest worden, was hij over het hoofd gezien. Maar het was gewoon een jongen, een herder, die voor de schapen van zijn vader zorgde. En op een gegeven dag ontstaat er een oorlog tussen Israël en de Filistijnen. En de 3 oudste broers van David, die worden naar het veld gestuurd om mee te vechten. En na een lange periode stuurt de vader van de jongens David met wat spullen, met wat eten, naar het strijdveld om die jongens wat eten te geven. En ik kan me zo voorstellen dat David heel geïnteresseerd en gebiologeerd op weg was naar die oorlog. Ik kan me zo voorstellen dat hij heel erg verwachtingsvol was. Hij had de open dag van de defensie meegemaakt. Hij was daar weg geweest met zijn vader. Hij had gezien hoe de tanks functioneerden. Hij had het hele leger zien opereren. Hij had workshops gehad, hoe het allemaal kon en wat ze allemaal konden doen. Hij had straaljagers voorbij zien komen. Hij was onder de indruk van waar zijn broers terecht waren gekomen. Hij was verwachtingsvol over wat het leger aan het doen was. En het leger wat daar stond, wat al dag na dag naar de linies ging, daar gebeurde iets heel interessants. En toen David aankwam op dat slagveld, op dat strijdtoneel, en hij rondkeek, viel hem iets op. En dat staat er letterlijk. Hè? Als je gaat lezen en je moet, als je de tijd bij hebt, moet je dat hele verhaal maar eens lezen. In 1 Samuel 17, vers 20. Daar staat het volgende. Iedere dag gingen ze naar de linies met aanheffen van strijdkreten. Ik zie het al voor me. He, al die soldaten die dan opstaan, arm in arm, iedere ochtend weer. Ze hadden bepaalde oorlogsethiek, is wel interessant, hè, want ze deden dus alleen maar oorlog overdag. S'avonds gingen ze allemaal in een tent in, gebeurde niks, best interessant. En dan arm in arm, he, gewapend met alle strijdkracht, liepen ze naar voren en ze zongen dat welbekende opwekkingslied. De strijdwagens van God zijn 2 × 10.000, oeh, ah, ja, 2 × 10.000, nog een oeh, ah. En zo positioneerden ze zich op de strijdlinie en ze keken tegen de vijand aan. En die vijand had 1 troef. En dat was die gigantische kerel van bijna 3 meter. Die wij kennen als Goliath. En Goliath had een uitdaging neergelegd. Joh, wij gaan helemaal die strijd niet voeren. Wij houden het simpel. Jullie sturen iemand die met mij in gevecht gaat. En als die mij verslaat, zijn wij jullie slaven. En als ik hem versla, zijn jullie onze slaven. Zo simpel gaan we doen. En iedere dag gaan we s'avonds gewoon weer liggen. En overdag stellen we ons op in rijen van weet ik hoeveel. We zingen een paar opwekkingsliedjes. We doen een paar strijdkreten. We doen een paar voor de Heer en voor de Koning. En dan gebeurt er niks. Dag in, dag uit. Na een week, na 2 weken, na 3 weken. En dat leger, ja, dat was echt een Pinksterleger. He, de liedjes konden niet kapot. Opwekking, ja, dat was natuurlijk een paar jaar geleden. Dus ze hadden alleen nog maar opwekking 1 tot 50. Dus alleen die liedjes werden gezongen. Iedere dag weer, lieve mensen, ik sta versteld van als ik dit lees. Hoe ze zich iedere dag weer, en eigenlijk als ik dan reflecteer op mijn eigen leven, herken ik momenten in mijn leven, herken ik situaties in mijn leven waar ik precies hetzelfde zie. Je weet dat je midden in een strijd zit. Je weet dat God iets van je verlangt. Je weet dat God iets je wil geven. En we komen naar de kerk en we zingen weer liedjes en we doen ons dansje en we doen ons hele verhaal en verder gebeurt er niks. En die man staat daar te bulderen. En die kleine David, die niet beter wist van die open dagen dat het leger van Israël een machtig leger was, meer dan overwinnaars in Jezus en het hele verhaal, hij kent het hele verhaal en hij komt daar aan en hij ziet dat verhaal en hij kan het niet geloven. Hij is daar met zijn kleine jongenshart diep teleurgesteld. Die stoere broers, die helden, die mannen die het zouden gaan maken. Die staan daar als kleine jochies op een rij te kijken naar een grote man die daar niet alleen iedereen bang staat te maken, maar wat David nog veel erger vond, iedere dag opnieuw de naam van zijn God vervloekte. Iedere dag opnieuw de naam van zijn God tot schande maakte. Hij kon het niet geloven. En David, die jonge man, werd door God daar geplaatst. Hij was opgegroeid op het veld. Hij had ervaring opgedaan. Hij had zijn God zien handelen. Hij had namens God gehandeld. Hij had zijn schapen uit de muil van een leeuw en van een beer gehaald. Hij had een relatie met God. En dat kunnen we lezen, want als we de psalmen lezen, dan lezen we exact over de relatie die David had met God. Het was een intieme relatie. En diezelfde David staat daar nu op het veld. 40 dagen lang had die strijd al geduurd. En dat is natuurlijk niet voor niks, 40 dagen. 40 dagen is in de Bijbel het getal van de omkeer. 40 dagen is het getal van een nieuwe fase, van een nieuw tijdperk. En David staat op en hij zegt, ik kan dit niet geloven. Als ik over David nadenk, denk ik, misschien is dat wel de reden dat God in de Bijbel zegt dat we moeten blijven geloven als een kind. In alle eenvoud. En wat is het moeilijk? Wat is het moeilijk om te geloven als een kind? Ik ervaar het in mijn eigen leven. Want je maakt genoeg mee. Al je ervaringen neem je mee. Hoe vaak heb je meegemaakt dat datgene waar je voor bad niet gebeurde. Dat God niet het antwoord gaf zoals je het wilde. En je verliest je eenvoud. In feite verlies je een stuk van je geloof. En wat de Bijbel zegt is, leer nou van de kinderen. Als een vader zegt spring, dan springen ze in het geloof dat vader er staat om ze op te vangen in zijn armen. En wat God van ons vraagt is dat we geloof hebben, dat we vertrouwen hebben. Dat als hij zegt dat we iets moeten doen, dat we het mogen doen. Omdat we veilig zijn in zijn handen. Misschien niet in het menselijk perspectief, Maar in het perspectief van de eeuwigheid. In zijn handen zijn we veilig. En David besluit, als niemand het durft, dan doe ik het. Die kleine jongen, die eigenlijk alleen maar een paar kaas en een paar broden kwam brengen. Hij zegt, dan ga ik het wel doen. Weet je, de wereld en de kerk heeft mensen nodig die durven te gaan staan. Die zeggen, genoeg is genoeg. Mensen die durven te zeggen, ik ga voor het koninkrijk. Als God iets op mijn hart legt, dan ga ik ervoor staan. Jezus stond op in zijn tijd. Zijn discipelen die hem volgden, stonden op in hun tijd. En velen hebben het met het leven moeten bekopen. En waar zijn de discipelen van Jezus in onze tijd, in de maatschappij die Jezus nodig heeft? Tenzij wij niet van overtuigd zijn dat Nederland Jezus nodig heeft. Tenzij we denken van ach, het zal onze tijd wel duren. Maar ik geloof als we naar Nederland kijken, naar ons land kijken, als we naar de wereld kijken door de ogen van Jezus. Dat we gaan beseffen dat Jezus ons wil gebruiken, jou en mij. In jouw gebrokenheid, in jouw eenvoud, met alles wat je meegemaakt hebt in je leven. Wij zijn geneigd om het bandje af te draaien van de excuses. Wij zijn vaak zoals Gideon was. Ja, maar ik ben de jongste. Kleinste gezin, kleinste stam. Wij tellen helemaal niet mee, wat zou ik moeten? Wij kennen het riedeltje wel, wij weten wel waarom we het niet kunnen. En God staat naast Gideon en zegt van je bent een dappere held. Is niet je wordt een dappere held. Als je nou veel training doet en veel bijbelstudie volgt en alle diensten erbij bent, dan word je vanzelf een dappere held. Nee, God ziet datgene wat in je is. En God roept mensen zoals David en Gideon en hij laat ons zien hoe het is wat de kenmerken zijn van helden van het koninkrijk. Kenmerken van reuzendoders. En daar begint het begint met de kleine dingen. Want een van de kenmerken van reuzendoders is dat ze trouw zijn in de kleine dingen, in de dagelijkse dingen. Het is heel interessant als je, zoals ik veel in de zending heb gezeten, je mag een heleboel dingen, komen vaak mensen naar me toe en zeggen, hoe is dat nou? Hoe ontdek je nou Gods wil voor je leven? Nou kan je zeggen, in sommige aspecten duurt dat heel lang. Toen ik gevraagd werd voor de plek waar ik nu zit, heb ik 1,5 jaar erover gedaan om ja te zeggen. Omdat ik inmiddels wist dat als je niet een moment hebt in je leven dat je weet dat God ja heeft gezegd, moet je niet op dit soort plekken gaan zitten. Maar ik zeg wel altijd tegen mensen, wat doe je nu? En als ze zeggen, nou ik doe eigenlijk nu niks, ik ben aan het bidden of God me wil roepen. Dan zeg ik, nou dan zou ik daar maar vooral mee stoppen en iets gaan doen. Want ik ken namelijk niemand die een bediening heeft die geroepen is vanuit het niets. God roept geen mensen die stilzitten. God roept mensen die in de kleine dagelijkse dingen trouw zijn. En wat zijn die kleine dagelijkse dingen? Heel simpel, begin in je eigen gemeente. Een gemeente bestaat uit allerlei mensen die samen lichaam zijn en die samen taken uitvoeren. En ik ben altijd verbaasd over de gemeentes waar ik kom, dat er altijd een groot aantal vacatures is. Er zijn altijd een aantal posten die niet bezet worden, omdat er geen mensen beschikbaar zijn. Terwijl we samen lichaam zijn. Als je wil ontdekken wat Gods wil is voor je leven, hoe je een held van het koninkrijk kan worden, begin gewoon in de plaatselijke gemeente te doen wat voor handen ligt. En het maakt mij niet uit wat het is. Maar als je gebruikt wil worden door God, begin gewoon met de dingen. Ik bedoel, makkelijk zat, loop naar het oudste team, loop naar het diakenteam en vraag, wat is er te doen? Ik ben beschikbaar. Zo roept God mensen. Zo was het met David. Hij was trouw in de kleine dingen. De Bijbel zegt, wie niet trouw is in de kleine dingen, zal ook niet trouw zijn in de grote dingen. En daar begint het dus met God. Een andere karakteristiek, een ander kenmerk van mensen die helden zijn voor het koninkrijk. En als je wilt leren hoe het is om een helden of een reuzendoder te zijn. Reuzendoders zijn gefocust op God. En niet op de reuzen. Het leger stond stil al 40 dagen lang. Omdat ze gefocust waren op die ene grote man. Bijna 3 meter. En ze dachten, die kunnen we met elkaar niet aan. Ze hadden verkeerde deal gesloten. Ze hadden nooit moeten afspraken dat het 1-op-1 gebeuren was. Gebeurt wel eens in het leven dat je een verkeerde afspraak maakt. Hadden ze niet moeten doen. Maar ze stonden daar 40 dagen lang. En ze waren bang voor die man. Want hij was veel te groot. En dan komt die kleine David. En misschien heb je het wel eens gehoord. Want je kunt natuurlijk denken, hij is veel te groot. Die kan ik nooit aan. Maar je kunt ook denken, hij is zo groot, dat kan ik nooit missen. En dat was de kijk van David. Dat was de manier waarop hij gefocust was vanuit zijn passie en zijn liefde voor God. Want hij wist één ding, wat die man doet ten opzichte van mijn God, dat kan niet bestaan. Er bestond een gevoel van onrecht in zijn hart en hij wilde ervoor gaan. Hij stond op en hij dacht van, joh, daar ga ik voor. Reuzendoders, helden van het koninkrijk, leren om zaken, om de dingen te zien vanuit het perspectief van God. En ik kan je vertellen dat een reus vanuit het perspectief van God geen enkele indruk maakt. Want God kijkt hem van bovenuit. En hij ziet heel dat grote niet. Hij ziet alleen de mensen die hem willen dienen en die gaan bereiken wat hij wil dat je bereikt. Nog een ander kenmerk, en ik ga ze niet allemaal noemen, wil je ze wel hebben. Ik heb de PowerPoint ook uitgeprint. Dus ik vind het toch interessant om straks al die teksten erbij te hebben. Ik laat ze zo wel even zien, maar dan ga ik verder. Maar dat red ik anders nooit in mijn tijd, dus dat moet ik moet het even inkorten. Er is nog veel meer over te zeggen. Maar dit is ook wel een belangrijke. Helden, reuzendoders, luisteren niet naar de verkeerde mensen. En dat is best een lastige. Want je gaat merken dat als je opstaat, als God je iets op je hart geeft, als je komt op de plek waar God je wil hebben in zijn koninkrijk, dan zullen er altijd mensen zijn die kritiek hebben. Er zullen altijd mensen zijn die het niks vinden. En daar moet je mee leren omgaan. Want je moet aan de ene kant leren van nou, ik trek me niks aan van kritiek. En aan de andere kant moet je ook soms kijken van oké, waar is kritiek terecht en waar kan ik van leren? Maar er zijn verschillende factoren in het koninkrijk en vaak zijn dat mensen die heel dichtbij staan, die op een verkeerde manier proberen in te spreken in je leven. Kijk maar naar wat er met David gebeurt. David komt onschuldig op dat veld aan, hij brengt zijn broodjes en zijn kaarsjes waar hij moest brengen, hij ziet daar die gigantische man schelden, hij hoort de liedjes die ze zingen en ze gaan staan en ze doen niks en hij gaat simpelweg vragen, wat is er aan de hand? En hij hoort het verhaal en hij vraagt zich eigenlijk heel eenvoudig af, van joh, maar als die man dat staat te doen, waarom grijpt er dan niemand in? Hij begreep het simpelweg niet. En dan komen zijn broers voorbij. Zijn eigen broers. Van je eigen broers moet je het soms maar hebben. Zijn broers komen voorbij en die beginnen op hem te schelden. En die zeggen eigenlijk in Nederlands van vandaag, Jos Snotneus, wat doe je hier? Bemoei je weer met zaken van een ander? Wat doe je hier eigenlijk? En dan staat er iets, en het is best heel interessant om die tekst eens te lezen. David doet in dat soort situaties wat je soms het beste kan doen. Hij draaide ze de rug toe en hij liep weg. Want hij wist dat datgene wat op zijn hart lag, dat was wat God er geplaatst had. Saul was een andere die ook insprak op zijn leven. Want natuurlijk werd uiteindelijk David bij Saul gebracht. En Saul zei één ding, dat kun je nooit. Jij kunt dat nooit. Wat je nu, dat is onmogelijk. Ik weet niet of je dat kent in je leven. Ik heb een goed voorbeeld van dichtbij. Mijn eigen vader was zo'n man toen hij de zending inging, toen is de gemeente er niet achter gaan staan. Hij was twee jaar daarvoor burn-out geweest. En de gemeente zegt, jij bent ongeschikt om de zending in te gaan. 4 kleine kinderen, ik was de oudste, ik was 8, de jongste was 4. Er was zelfs familie die verklaarde hem voor gek. En toch wist hij één ding zeker, ook omdat hij had verschillende keren, verschillende momenten ook een test gedaan met God. En die test ging best heel ver. Er zijn leuke dingen als ik daar dan over nadenk. Van, oh, wat luistert het er soms nou? En het gaat helemaal niet om dat het financiën is, maar had God op de proef gesteld. En had gezegd, Heer, als het van u is dat ik moet gaan, dan moet ik voor, en ik noem maar even een dag, want ik weet niet meer wat voor dag, maar moet ik voor woensdagavond 2000 gulden, want dat is nog gulden, moet er als gift binnenkomen. En om 9:00 s'avonds werd er gebeld en was iemand die zei, ik heb een gift voor je van 1500 gulden. En mijn moeder ging jubelend door de kamer en zei, zie je wel, God heeft bevestigd. En mijn vader zei, nee, want de vraag was 2000. En om 11:30 belde nog iemand en die gaf exact 500 gulden. En ik kan er zo nog een heleboel vertellen, hè, van dingen die hij op de proef gestelde, waardoor hij één ding zeker wist, ik moet gaan. Had zijn baan opgegeven, zijn huis verkocht. Wij mochten als kinderen allemaal een koffertje mee. Volgens mij had ik de vorige keer dat koffertje bij me. Dat verhaal van dat koffertje, je weet het nog wel. En hij is gegaan. En ik kan je heel veel verhalen vertellen, ga ik nu niet doen. Maar de gemeente stond er niet achter. Wel een aantal vrienden. En we hebben best die eerste 10 jaar hebben we het best heel lastig gehad. En na 10 jaar, voor het eerst kwam de voorganger uit de gemeente. En na 10 jaar, toen die man zag wat God gedaan had, gebeurden er 2 dingen. Hij stond te huilen op straat. En hij moest erkennen dat als God iemand roept, hij die mensen ook in staat stelt om te doen wat hij van je vraagt. Er waren inmiddels 5 gemeentes. Het was een groot internaat. Er waren allemaal dingen gebouwd. Grote gebouwen. Die man wist niet wat hij zag. Want het was een ongeschikte man in zijn ogen. Hij had het zo gezegd. Het was een ongeschikte man. Maar als God je roept, maakt hij je geschikt. De vraag alleen is, heb je geloof? Durf je dingen op de proef te stellen? Durf je te luisteren naar de mensen die wel zegenend ook soms bijschaven en je helpen om de goede richting te vinden? Want natuurlijk geeft God die mensen. He, tot slot, en we weten dat die reus, die David zelfs voor van alles uitmaakte. Dacht, wat komt er nou weer op me af? He, je zou zomaar geïntimideerd kunnen worden door alle mensen die iets over je zeggen, die je klein maken, die je wegduwen, die maar één doel hebben, je weghouden bij het doel van God voor je leven. Maar echte helden, echte reuzendoders, luisteren niet naar de verkeerde mensen, maar luisteren in de eerste plaats naar de stem van God in hun hart. Een volgende detail. Ook een belangrijke. Helden van het koninkrijk, reuzendoders, vechten niet met wapens van een ander, maar met de eigen wapens. En ik ga even wat gas geven. Maar dit is ook zo'n duidelijk verhaal als je kijkt. En de versen staan erbij. Dus als je het verder wil opzoeken straks. En dan moet je maar eens even thuis kijken. Maar dat is dat moment dat Saul in al zijn onmacht. Slechte leider. Zelf het lef niet hebben om er iets aan te doen. Dan maar zegt van oké, David. Het kan eigenlijk niet. Maar goed, met alle verhalen die je vertelt. In de aanleiding van je getuigenis. Doe het maar. Maar in mijn onmacht ga ik je wel mijn harnas geven. Je moet wel mijn spullen gebruiken. En ze hijsten dan dat jochie in dat grote harnas. Want Saul schijnt ook een grote man geweest te zijn. En als je dan leest. Dan lees je letterlijk. David kon geen stap vooruit zetten. En hij moest uit het harnas. En hij moest gewoon terug naar zijn eigen vertrouwde relatie met de Heer. Zijn eigen slinger. En zijn eigen steentjes. En geen harnas. En mensen zeiden, dit is gekkenwerk. Dit kan eigenlijk niet. Maar David was een jongen die leefde in relatie met God. Hij wist wat God hem gegeven had. Hij vertrouwde op de wapens van zijn relatie met God. Weet je, als je God wil dienen vanuit datgene wat een ander heeft. Van de ervaring van een ander. Het harnas van een ander. De wapenrusting van een ander. Ga je niet slagen. Als je een held wil zijn in het koninkrijk van God. Moet je je eigen relatie met God opbouwen. Moet je leven vanuit je eigen gebedsleven. Moet je God leren kennen zoals die is. Moet je je eigen wapens gaan ontdekken. Als ik zou voortleven op de zegen van mijn voorgangers. Wat een grote zegen was. Dat is maar van korte duur. Dus ieder moet in zijn eigen bediening op zijn eigen plek. Zijn eigen zegen van God ontvangen. Zijn eigen plek ontdekken. En niet het gaan doen. Weet je, ik moest in mijn eigen leven ontdekken dat God geen kleinkinderen heeft. Ik moest zelf een kind van God worden. En dat is best een ontdekking. Als je opgegroeid bent in de kerk en je bent jaren in de kerk geweest. En misschien ben je wel zelfs jong gedoopt. En ik denk van ja goed, het leek toen een logische keuze. En op komt een moment in je leven dat je denkt van ja, maar heb ik wel een bewuste keuze voor Jezus gemaakt? God vraagt van ons een bewuste keuze. Om Jezus te volgen als zijn discipelen. En dan begint hij te bouwen aan jouw eigen wapenrusting. Echte helden van het koninkrijk treden op een gegeven moment ook de vijand tegemoet. Het was een blamage voor dat grote leger van God. Dat ze 40 dagen lang zich opstelden en verder niks deden. En David was het zat en hij stond op en hij pakte zijn eigen wapenrusting. Voor wat een wapenrusting kon heten. En hij loopt naar die grote reus toe. En hij spreekt dan die bekende woorden. We kenden ze wel. Jij daagt me uit met zwaard en lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag je uit in de naam van de Heer van de hemelse machten. Vandaag zal de Heer aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan. Wat een geloof. En dan als je dan leest wat er staat. Hij rende hem tegemoet. Er was geen enkele twijfel bij David. Terwijl er een gigantisch leger stond, dat al 40 dagen stond te wachten, wanneer grijpt God in? Soms kunnen we tijden bidden en verlangen dat God ingrijpt. Terwijl God van ons eigenlijk verwacht dat we onze wapenrusting pakken, met ons geloof op zak, en dan zeggen, en nu gaat het gebeuren. En je rent erop af. Er zijn tijden dat je moet wachten en er zijn tijden dat je in actie moet komen. En als God zegt dat je in actie moet komen, moet je doen. Want het kenmerk van helden van het koninkrijk is dat ze de vijand tegemoet gaan. En tot slot, en dat vind ik ook een hele mooie, als er mensen gaan staan en mensen gaan doen wat God van ze vraagt, dan zie je ook dat helden van het koninkrijk inspireren anderen om ook reuzen te doden. Want toen David uiteindelijk die grote reus ten val bracht en het karweitje ook nog afmaakte, want wij vergeten wel vaak, wij leggen de reus wel vaak op de grond, maar we vergeten het vaak af te maken en David maakte het af. En toen het volk dat zag, wat gebeurde, toen hadden ze ineens ook geloof. En toen gingen ze met z'n allen achter de Filistijnen af. En ze hebben het grote leger, dat machtige leger, met z'n allen verslagen. Is het mooi als je zo God mag dienen, dat je anderen mag inspireren om ook Jezus te dienen. Om ook in actie te komen voor het koninkrijk. Zoals ik al zei, en als je hem even doorklikt, dan zie je de andere punten tevoorschijn komen. Ze leren omgaan met angst, putten kracht en vertrouwen uit ervaring uit het verleden. Ze geloven in Gods werk door hen heen, geloven ook in een hoger doel. Allemaal kenmerken van reuzendoders. Om het af te maken, om het af te ronden. Want we hebben het heel erg gehad over die reus Goliath, maar we kennen allemaal reuzen in ons leven. En die reuzen kunnen gewoon ook hele positieve dingen zijn. Dingen waar we tegenop, zien. Als God ons gaat roepen, dan zie je ook dat God ons soms gewoon uitdaagt voor zaken die groter zijn. Plannen van God in ons leven. En gewoon dingen die God wil doen waar we tegenop zien. Of zaken die onmogelijk lijken. Als God je iets op je hart legt waarvan je denkt, maar kan ik dat wel? Dat cassettebandje, of die mp3 zoals dat tegenwoordig is. Wat Gideon in zijn hoofd had, van ik ben de kleinste, daar ben ik ongeschikt voor. Datgene wat in ons hoofd rondzinkt, terwijl God je wil roepen. Voor grote dingen. Maar soms zijn er ook dingen die gewoon reuzen worden in ons leven, omdat ze ons in de weg staan, omdat we niet met ze afgerekend hebben. Denk aan de reus van zonde, van angst, van schaamte. Gebrek aan gezondheid of gebrek aan financiën. Gebrek aan vaardigheden, onze eigen onzekerheid. Een hele grote reus in het leven van sommige mensen, onvergevingsgezindheid. Het kan een gigantische reus worden. Daar kan je jaren in vastlopen. En dan kan je alle strijdkreten opnoemen die je kunt. En je kunt alle gebeden en alle lofprijs doen die je kunt. Maar als er onvergevingsgezindheid is in je hart, kun je niet verder. Probleem uit het verleden. Een grote reus in ons leven is vaak ons verleden. Dingen die gebeurd zijn. Dingen die mensen ons aangedaan hebben. Teleurstellingen die we hebben meegemaakt. Soms met anderen, soms in datgene wat we van God verwachten wat niet uitgekomen is. Maar het verleden kan zo'n gigantische reus zijn. Waardoor we wel ons riedeltje doen, maar uiteindelijk niet tot ons doel komen. Dat je mensen die het verschil hebben gemaakt, hebben reuzen overwonnen, hebben reuzen verslagen, hebben concrete keuzes gemaakt om te overwinnen. Zijn gaan doen datgene wat ik net genoemd heb. En God gebruikt de reuzen soms ook om ons te brengen naar een volgende fase in ons leven. En als je dingen tegenkomt, wat is dit moeilijk, wat een moeilijke fase. Ik heb in mijn eigen leven zo vaak ontdekt dat God je dan voorbereidt voor het volgende. Als ik terugkijk op mijn eigen leven, dan zie ik verschillende momenten die God met me gegaan is. Verschillende dingen die God gegeven heeft. Ik zat op een gegeven moment bij de oude Peter Vlug, een van de oprichters van Opwekking. En ik zat daar koffie te drinken en ik vertelde een verhaal. En hij zei toen, maar als ik zo naar je leven kijk, zie je dan hoeveel dingen God gegeven heeft, zodat je kunt doen wat je nu doet. Ik had het nog niet zo gezien. Maar God geeft dingen in ons leven. God geeft situaties, zodat we kunnen groeien. Ik sluit af met het begin van de tekst in Hebreeën hoofdstuk 12. Na alle verhalen over de helden. En ik projecteer het omdat het een samenvatting is van de tekst die daar staat. Maar laat het tot je doordringen. En laat God tot je hart spreken. Omdat het terugkijkt op die grote menigte met getuigen die we hebben in de Bijbel. Die genoemd worden in Hebreeën hoofdstuk 11. En in Hebreeën hoofdstuk 12 staat samengevat dit. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn. Moeten wij ook de last van de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. De blik gericht houden op Jezus. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat het tot u doordringen hoe hij stand hield. Opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Hou vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Hef daarom de slappe handen op, strek opnieuw de knikkende knieën en kies de rechte paden. Dat is de aanmoediging van God voor deze dag, voor ons leven. Ik geloof, zoals ik begon, dat God ons roept, dat God mensen wil opnieuw wilden opstaan, die helden voor zijn koninkrijk worden. Mensen die iets op hun hart krijgen van God om te gaan staan waar we zeggen, nu is het genoeg. Ik heb het nu lang genoeg gezien. We hebben nu lang genoeg met elkaar opwekkingsliedjes gezongen. We hebben genoeg met elkaar dingen gedaan en geen stap vooruit gezet. Ik kom op voor het Koninkrijk van God en ik ga het Koninkrijk van God zichtbaar maken. Te beginnen mijn eigen leven, te beginnen in de kleine dingen. En als ik morgen op mijn werk zit, dan gaan ze het merken dat ik hoor bij het Koninkrijk van God. Als ik morgen omga met mijn buren of met mijn vrienden of waar ik ook kom in de maatschappij, dan mag het Koninkrijk van God zichtbaar worden in mijn leven. En dan gaat God zijn weg door ons heen. De vraag is, met welke persoonlijke reuzen heb jij te maken? Wat zijn dingen in je leven waar je al jaren mee worstelt, waarvan je zegt, en nu moet ik erop af. En nu moet ik ze verslaan in de naam van Jezus. Op welk gebied kan jij nog leren? Wat zijn dingen die God misschien vandaag tegen je gezegd heeft? Hoe wordt het koninkrijk zichtbaar in jouw leven? Want wij zijn het koninkrijk van God. En wat spreekt God in jouw hart vanmorgen? Ben je een held? Of sta je al jaren stil en doe je wel alle dingen die we met elkaar doen, maar wordt het koninkrijk niet meer zichtbaar in je leven? Zullen we met elkaar een moment gebed hebben en de Heilige Geest tot ons hart laten spreken? Heilige Geest, dank u wel dat u in ons leven aanwezig bent. Dat u spreekt in ons hart. Dat u ons kent als geen ander. Dat u weet wie we zijn en hoe we hier zitten vanmiddag. Dat u precies weet of we worstelen met helden of misschien wel heel erg het beeld herkennen dat we al jaren stilstaan en het gevoel hebben dat we niet vooruitkomen. Of misschien zitten we hier wel en heeft u zo'n last op ons hart gelegd. Is er zo'n vuur in ons hart al tijden? En hebben we geen idee of we op mogen staan of op moeten staan. Heer, ik bid zo dat u ons in de vrijheid brengt. Dat u ons uw liefde laat zien en uw kracht in ons hart plant, Heer, zodat we opnieuw geloof gaan krijgen. Heer, geloof voor de dingen die we misschien nog niet zien. Zekerheid, Heer, van de dingen die we verwachten, waar we geen zekerheid in hebben vanuit het menselijk perspectief, maar wel als we bouwen een relatie met u. Heer, wilt u ons wakker schudden? Wakker schudden voor de wereld om ons heen, Heer, waar zoveel nood is. Waar u zo hard nodig bent, Heer, waar mensen op zoek zijn naar alle vormen van spiritualiteit, maar de ware God missen. Heer, wees genadig over ons land, Heer, maar wees genadig ook over ons die onszelf uw leger noemen. Heer, maak ons wakker. Maak ons wakker voor de nood die om ons heen zich afspeelt, Heer, en maak ons helden van uw koninkrijk. Help ons, Heer, om te gaan staan en in uw naam reuzen te verslaan. Of ze nou in ons persoonlijk leven zijn of om ons heen of de dingen die ons te doen geeft. Heer, maak ons moedig voor u. Bewerk ons hart en breng ons tot de plek waar u ons wilt hebben. In Jezus' naam.